Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerk- en audioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee G.E. Krol uit Geldermalsen. Dan de collecten, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Beide collecten worden naar de preek gehouden en van harte bij u aanbevolen. De diensten voor komende zondag om 9:30 in de grote kerk. Onze wijkpredikant dominee Foppe. En om 4:15 in de Exoduskerk dominee J. de Vreugd uit Amersfoort. Als u nog geen weekbrief heeft, voorin liggen nog enkele exemplaren die u mee kunt nemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van Psalm 77, de coupletten 6 en 9.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Willen wij onze dienst voortzetten in het zingen van Psalm 119, het 67ste vers. Psalm 119, vers 67. Na de geloofsbelijdenis dan zingen we van Psalm 86, de versen 8 en 9. Psalm 86. 86, de versen 8 en 9. Nu voor één keer goed. Maar eerst belijden we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En een ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wanneer we hier in dit huis bijeen zijn, geef dat het ook werkelijk uw huis mag zijn. Doordat gij er zelf door uw Heilige Geest woning in wilt maken. En Heere, wil dat doen door woning te maken in onze harten. En daarom bidden we u, zet de deuren open. De deuren van ons hart, wil gij die openen, opdat wij u welkom mogen heten. Uw heilige liefde, Heere, geef dat wij u welkom mogen heten. Maar u weet wie wij zijn. En u weet welke vijandschap wellicht ook in ons overwonnen moet worden. Welke moeite, aarzeling, verdriet of, nou ja, alles wat ons zou kunnen weerhouden. Wil gij dat overwinnen? Wil gij dat wegnemen? Of in ieder geval tot zwijgen brengen? Opdat het niet in ons leven klinkt, maar dat alleen op dit moment uw woord klinkt. En wanneer we dan de schriften horen, dat het ook werkelijk door uw geest uw woord mag zijn, hier in dit huis, in onze harten, die als uw woning mogen zijn. Heere, dat bidden we u. En we zien daarbij alleen op Jezus Christus, omdat Hij de weg van het lijden is gegaan in onze plaats. Omdat Hij uiteindelijk gehoorzaam is geweest aan uw woord, waar wij moesten loslaten. Dat Hij door het kruis ook werkelijk verzoening heeft gebracht tussen u en ons en geeft dat we daardoor mogen leven. In vrede met u en zo ook in vrede met elkaar in het midden van deze stad, in het midden van deze wereld. U weet welke nood en welke geweldenarij daar allemaal is. Heere, wil zo met uw geest werkzaam zijn in onze harten. wil zijn met zusters en broeders die in nood zijn, wil hen aanraken. U weet ook hier vandaag in ons midden wie eenzaam en aangevochten is en denkt geen helper te hebben, wil gij dan door uw geest zicht op Jezus Christus schenken. Heere, Hij die de Christus is, de Messias van Israël, geeft dat we daar zicht op mogen krijgen. Op zijn reddende werk in uw naam. Open zo voor ons de schriften en geef dat de woorden mogen opstaan in onze harten. Heere, we bidden het u, vertrouwend op uw genade en op uw goedheid alleen, die elke dag als nieuw is. Dat bidden we u in Jezus' naam. Hij is onze Heer. En Hij is het die met U, Vader en de Heilige Geest, één enige God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ik sta enigszins beschaamd hier, merk ik. Want een van de broeders van de kerkenraad, die zei van, spreekt u nu weer over Simson? En dat doe ik dus niet. Nee, ik lees u een gedeelte uit Richteren 7 en dan gaat het over Gideon. Het is een avonddienst, dus ik mag u een kleine inleiding daarop geven. Ik wou spreken en lezen het gedeelte hoofdstuk 7, Richteren 7, vanaf vers 9. En dan tot en met de helft van vers 15. Dus Gideon... De geschiedenis van Gideon in hoofdstuk 7, vanaf vers 9 en dan tot en met vers 15, het eerste gedeelte. Kijk, de Midianieten legeren zich in de velden in het noorden in Israël. En dan wordt Gideon geroepen en Gideon aarzelt bij die roeping. Wie zou niet aarzelen wanneer hij een roeping ontvangt? Want de Midianieten waren op dat moment de bezetters, samen met de Amalekieten en de kinderen uit het oosten, staat er dan. En Amalek is, zoals u weet, de vertegenwoordiger van alles wat anti-Israël is, anti-Joods, antisemiet, voluit. Dus Amalek zit daar in het hart, om het maar zo te zeggen. En dan wordt Gideon geroepen en hij aarzelt over die roeping en hij vraagt zich af of dat van de Heere is. En dan brengt hij eerst een offer en dat offer wordt dan aanvaard. En vervolgens dan vraagt hij een teken en hij krijgt dan uiteindelijk een dubbel teken. Eerst van de vacht die met dauw is bedekt en vervolgens dat het land met dauw is bedekt en de vacht juist droog is als teken daarvan. En daarna nog een derde teken, namelijk dat er op zijn bazuingeschal 32.000 mensen waren opkomen dagen, waarvan er uiteindelijk dan maar door de Heere 300 worden aangewezen om slag te leveren tegen die Midianieten, Amalekieten en die kinderen uit het oosten. En daar begint onze tekst. Dus de groep is teruggebracht tot 300 mensen. En daar begint onze schriftlezing, Richteren 7, vanaf vers 9. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem, Gideon, zei, sta op. Daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter te bevreesd om af te dalen, daal u dan met Pura uw knecht af naar het kamp. En u zult horen waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af en aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. en Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat die omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. En wij zingen nu van Psalm 73, de verzen 1 en 13. Straks, na de verkondiging, dan zingen we het gezang B, of het tweede gezang, de lofzang van Maria, en daarvan de versen 1, 6 en 7. De tekst vindt u in de Richteren 7, vers 13, de tekst van die droom. Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat die omviel en keerde hem ondersteboven en daar lag de tent. En ik heb erboven geschreven, het brood als zwaard. Ik zie een paar kinderen zitten. Met Pasen kun je vaak bij veel supermarkten tegenwoordig matzes kopen. En dat zijn van die platte broden. Paasbroden, Israëlitische paasbroden. Zo'n soort brood moet je je eigenlijk in deze droom voorstellen. Het is natuurlijk heel gek dat brood opeens een soort wapen is. Dat klopt natuurlijk niet. Ik bedoel, probeer elkaar maar eens te slaan met een boterham. Stokbrood zal, als hij oud genoeg is, nog een beetje lukken. Maar daar houdt het al gauw mee op. Dus hier in deze droom, dat brood, die matse, want het is een gerstebrood, dus van de eerste oogst, van de paasoogst, zou je kunnen zeggen. Dat zo'n werking teweeg brengt dat de vijand die er was, dat die opeens dan zou verdwijnen. Dat is het teken van die droom. Dat wil het daar zeggen. Nou, ik ga, ofschoon het een leerdienst is, u geen Hebreeuwse les geven. Maar het woord voor brood, lechem, hangt wel degelijk samen met het woord oorlog, milchama. En dat heeft iets met dat samendrukken te maken, hè? Want brood moet je kneden, deeg, anders heb je natuurlijk geen brood. Je moet het kneden, dat samendrukken. Nou, dat samendrukken zou je kunnen zeggen is oorlog, is ook tegen elkaar. Een soort samendrukken, daar heeft het wellicht mee te maken. Maar hier is het toch, en dat blijft verwonderlijk, dat dus brood en oorlog, het lijkt eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar. Want brood, ja, brood en leven. En oorlog is dood. Dus brood en oorlog, leven en dood. En zoals ik al zei, het gaat hier om een gerstebrood in die droom. En dat heeft dus iets te maken met Pasen. Vandaar dat we ook in sommige psalmen de bevrijding uit Egypte hebben mogen bezingen. En die matse is daar het symbool van. Dat is vaak ook een rondachtig brood. Het gaat hier om een droom van twee soldaten, of van één soldaat die hij vertelt aan een medesoldaat. Je kunt het als het ware voor je zien. Je sluipt met Gideon mee naar het leger in gedachten en je ziet die wachters staan. Misschien hebben ze wel een fakkel erbij, dus je ziet ook een beetje wat flikkerend licht. En dan vertelt de een de ander een droom. Ja, om elkaar een beetje wakker te houden, hè? Want anders vielen ze misschien zo midden in de nacht maar zo in slaap. Het gaat over wat Gideon daar te horen krijgt. Nou, dan komen we dus bij de vraag, wie is nou precies die Gideon? Gideon is één van de richters uit het boek Richteren. En die tijd van die richters, die wordt getekend door het teken van dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En voordat je nu die geschiedenis van Gideon gaat lezen, dan lees je daaraan voorafgaand dat wat Israël deed kwaad was in de ogen van de Heere. En dat lijkt natuurlijk ook weer een tegenovergestelde. Dus wij mensen denken wat wij goed vinden, wat ons past, maar dat wil nog niet zeggen dat dat per definitie is wat de Heere goed vindt. Je kunt het ook niet omdraaien dat je alles wat wij verzinnen per definitie in strijd is met wat de Heere wil. Want daar zie je natuurlijk ook weer Gideon. Maar Gideon wil zien wat de Heere tegen hem zegt. Zoals wij ook, moderne mensen, ons soms geweldig onzeker kunnen voelen. En zeker waar het om geloof gaat, daar komt die onzekerheid. Zeker komt de onzekerheid. Dus wat wil Gideon dan? Hij wil dan een teken. En ik heb ze daarnet al even genoemd. Hij krijgt ook voortdurend een teken. Hij krijgt eerst die maaltijd die hij mag aanbieden aan de bode die hem roept. Die zegt, sterke held, dat hij Israël zal bevrijden. Dat is het eerste teken dat hij een maaltijd mag aanbieden. En het tweede teken waar hij om vraagt is de teken van dat lamsvel, van die vacht. Waarbij eerst de dauw op die vacht komt en daarna die vacht wordt uitgewrongen en dan uiteindelijk is het veld bedauwd. En dan is er het derde teken, namelijk dat hij met 32.000 man klaarstaat. Die waren op zijn geroep en op zijn bazuingeschal, zo'n kleine horen, zo'n gekrulde horen, waren die gekomen. En dat daar van die 32.000 maar 300 overblijven. In een tijd waarin de kerk het steeds moeilijk heeft, zou je kunnen zeggen, is dat misschien ook wel een bemoedigend teken. In een tijd waarin het bijvoorbeeld koopzondag is en de kerk toch iets minder vol is dan ik had gedacht. Ik dacht, 23 september is de wereld niet vergaan. Iedereen zal uit dankbaarheid nu in deze kerk zitten. Dat was toch niet helemaal zo. Maar wat we wel mogen weten is dus dat in die kleine groep uiteindelijk een redding ligt. En wij als christenen zeggen, ja, uiteindelijk ligt onze redding alleen maar in één, namelijk in de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk ligt daar onze redding. Nou goed, na al die tekenen, ik heb ze genoemd, de maaltijd, de vacht en vervolgens dat getal, is hier het teken van het brood. De Heere wil dat hij zijn handen sterkt voor de strijd. De Heere wil dat hij zijn hart laat sterken door de liefde van God. Want kennelijk is Gideon iemand die steeds weer een aarzeling heeft. En ik weet niet hoe het u vergaat, u staat wellicht rotsvast in uw geloof, maar ik merk dat Gideon mij in die zin wel aanspreekt en dat ik die aanvechting wel herken. En wanneer hij zelfs dan nog, wanneer hij gewaarschuwd wordt door de Heere God, dat hij moet gaan horen bij het kamp, dan gaat hij nog niet alleen. Dan gaat hij samen met zijn knecht. De Heere had dat ook gezegd, hè? Als je bevreesd bent, neem dan Pura mee. Nou ja, zo leven wij ook. De mens en de naaste. Je kunt niet zonder elkaar. In je eentje kom je niet werkelijk tot ere van God. Jezus Christus zegt, waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik in hun midden. En wanneer je dan werkelijk alleen bent, wanneer je denkt, het einde van de wereld is daar en ik ben alleen en ik sta op die akker, en de een zal gered worden, de ander blijft achter. Wie blijft er dan achter? Wie laat zich kruisigen op uw en mijn plaats? Er blijft er maar één over. De Heere wil de handen sterken van Gideon. Hij wil zijn hart versterken. En wanneer dan Gideon gaat met die naaste, dan is dat dus ook het teken van de Messias. Want in geloof, werkelijk, bent u nooit alleen. Jezus Christus is op grond van zijn liefde en belofte bij u. En dan daalt hij af. Ook dat is wel belangrijk. Ook dat is de beweging van de Messias. Die afdaalt. En hij daalt dan af om daar te horen. Zoals Israël telkens geroepen wordt. Hoor, hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. En zo hoort hij dan. En hij hoort daar hoe uiteindelijk de Heere het kwade zal teniet doen. En hoe daar, want je moet je voorstellen, in die grote vlakte, eigenlijk is dit wel een heerlijke ruimte om je dat voor te stellen, hè? In die grote vlakte, en Gideon loopt daar bij wijze van spreken achter die pilaren, en hier gebeurt het. En dan is daar die uiteindelijke strijd. Maar die strijd, als je dat leest, vanaf vers hoofdstuk 6 tot in hoofdstuk 7, dan zie je dat die uiteindelijke strijd tegen Midian maar heel kort is. Dat een strijd is die uiteindelijk ook door de Heere wordt gedaan en niet door Gideon. Je zou kunnen zeggen, de voorbereiding voor die strijd is eigenlijk nog veel groter geweest. De voorbereiding, de weg die de Heere God met Gideon moest gaan, was veel groter dan je de uiteindelijke strijd tegen de Midianieten die je zou verwachten. Er is, zou je kunnen zeggen, dus een strijd die de Heere voert. Niet alleen tegen die uitwendige vijand, die Midianieten, die Amalekieten, vooral die in het hart van de vijand, maar er is vooral ook een strijd van de Heere tegen die inwendige vijand. Wat moet er gebeuren bij u? Wat moet er gebeuren bij jou? Wil je werkelijk tot geloof komen? Wil je werkelijk je hart laten openbreken door de Heere God? Wat moest er niet gebeuren voordat dat uiteindelijk gebeurd is? Welke weg is de Heere God met u gegaan? Vaak is dat een hele mensengeschiedenis die daar dan vooraf ging. En hoe vaak heeft de Heere God u niet willen bemoedigen? En heeft die vijandschap die er was, zoals Gideon steeds weer een teken nodig had. Bent u het, Heere? Ik wil weten dat u mij zendt. En laat me nog één keer vragen. En zo gaat hij door. En steeds weer vraagt hij om een teken. En steeds weer laat de Heere God hem zien, maar ik ben met je. Ik zal die strijd voeren. En zo is het ook met ons. Wanneer wij denken de grootste strijd te moeten leveren, dan blijkt dikwijls, en zeker achteraf, dat de Heere God je daartoe de kracht heeft gegeven. Dat Hij voor je gestreden heeft. Dat Hij uiteindelijk die kracht gegeven heeft. Dat Hij zich moeite heeft getroost om jouw vijandschap te overwinnen. En jou zo kracht te geven dat jij uiteindelijk toch, ondanks jezelf, toch een getuige mocht zijn van Hem alleen. Kijk, ik ga het u dat allemaal niet aan de neus hangen. En u hebt daar ook helemaal niks mee. Hoe ik langzaam maar zeker tot geloof ben gekomen. Dat interesseert u niet. Daarvoor komt u hier niet. Maar het gaat erom dat Jezus Christus de weg van de gehoorzaamheid is gegaan. De moeite die de Heere God heeft gegeven om uiteindelijk u en mij werkelijk tot instrument in zijn hand te maken. Want dat is wat er met Gideon gebeurt. Kijk, wij zijn heel eenvoudig in ons denken. Als we de Bijbel niet hadden en we moesten bedenken hoe Gideon moest winnen, dan zouden we zeggen, ik weet niet, zijn die misschien wel kinderen die games spelen? Nou, ik geef hem superpowers. Dus dan kan hij van alles en nog wat. Ja? Dat zou kunnen. Dat zouden wij doen. Of we zouden zeggen, we laten die vijanden gewoon in één klap verdwijnen. Dat zouden we ook kunnen doen. Of we zouden zeggen, we nemen Israël op en zetten het totaal ergens anders neer in één klap, hup, in veiligheid. Voelt u wel hoe dat eigenlijk dan inderdaad als met een game, alsof het pionnen zijn, zou zijn? Maar de Heere God maakt van u geen pion. Hij wil uw leven, hij wil toegang tot uw hart. Hij wil tot het wezen van uw leven spreken. Hij wil u nodigen en hij wint u door de liefde van Jezus Christus. Dus al die tekenen zijn gegeven aan Gideon om hem te winnen, om zijn hart te openen. Zelfs dit laatste teken, waarom heeft Gideon niet gewoon een droom gekregen waarin hij zei, waarin de Heere tegen hem zei van, Gideon, jongen, maak je nergens zorgen over. In één slag slaan we ze er zo uit. En die 300, die zijn sterk genoeg. Waarom moest hij afdalen? Waarom moest hij het horen uit de mond van de vijand? En niet in een stem in de droom van de Heere God. Waarom langs die indirecte weg? Voelt u hoe dicht dat bij onze eigen aanvechting zit? Dat wij zeggen, ja maar wij zien de Heere God niet. Of wij horen nooit meer wat van hem. Of behalve misschien een enkele dominee die nog zegt dat de Heere God waarlijk leeft. Zijn er toch maar zoveel die zeggen dat God al lang niet meer bestaat. En dat het achterhaald is. En dan vluchten we weg in allerlei astrologie of weet ik wat voor onzin. Maar ziet u hier hoe de Heere God heel geleidelijk werkt. En hoe hij zo Gideon wint. En hoe hij zijn hart openbreekt. Kijk, denk ook aan Israël. Voordat zij uiteindelijk Egypte konden verlaten, waren er 10 plagen. 10 plagen. En waarom waren die er? Ja, die waren er om de Egyptenaren eens even een lesje te leren. Nee, die waren er om Israël. En ze komen weliswaar op het hoofd van de Egyptenaren die verhard zijn in hun hart. Maar het gaat er vooral om, en zeker ook als je dat terugleest in de psalmen, dan ontdek je dat die 10 slagen er waren opdat Israël het nooit meer zou vergeten. En tot op de dag van vandaag is dat de wortel van het belijden van Israël. Dat die 10 slagen er waren die nodig waren om hen te bevrijden. Om hen te laten zien. Nogmaals, wij zouden denken, pak Israël, zet ze neer op een eilandje, Utopia of weet ik waar. Nee, de Heere God komt langzaam dichter en dichterbij. En hij laat je dingen zien. En hij laat je dingen horen. Zoals Gideon hier moest sluipen. Zie hem gaan hier door die kerk. Zie hem gaan achter een pilaar. En hoe hij moest luisteren naar wat een van de wachters tegen de andere wachter zei. Vergelijk die vrees van Gideon met je eigen geloofstwijfel. Vergelijk die aarzeling van Gideon met je eigen eenzaamheid en je onzekerheid in deze wereld. Want wat zien zij? Wat zien Gideon en Pura? Zij zien het getal. En het getal had al zo'n grote rol gespeeld. Vorige keer dat ik u in het midden was, heb ik ook gezegd dat het getal bij Simson een rol speelt. Maar hoeveel te meer is dat hier eigenlijk aan de orde? Er is daar die enorme massa van Midianieten, Amalekieten en kinderen, zonen van het oosten. Met Amalek als drijfveer, als spil, als asmogendheid in het midden. Als het hart van het kwaad. En ze zijn er als sprinkhanen. Dat doet denken aan de plagen, weet u nog? En ze zijn er als het zand. De korrels aan de oever van de zee. En Wie denkt niet, als hij die zandkorrels hoort, aan de belofte aan Abraham? Ziet ook, wanneer je over Gideon leest, dat de beloften aan Abraham daar steeds weer een rol spelen. En hier haast omgekeerd. En vandaar ook dat Gideon aan het begin, toen hij geroepen werd, zei: ach, indien de Heere met ons was, waarom is ons dan dit alles overkomen? Vandaar ook dat we begonnen zijn met het zingen van Psalm 77. Zou de Heer niet meer van genade weten? Zou hij zijn ontferming zijn vergeten? Waarom gebeurt dit alles? Heeft de Heere God ons losgelaten? Dobberen we maar voort. Klungelen we maar wat aan. Doen we maar ieder wat goed is in zijn eigen ogen. Maar voordat je het weet, doe je dan toch wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat is de achtergrond waartegen Gideon staat. En zo staat hij daar, als het ware achter die pilaar, te luisteren naar die droom van die ene wachter. En wat moet Gideon daarin horen? Welk woord, welke zaak, waar gaat het nou eigenlijk om? Het wordt verteld. Nou, nog iets leuks. Een beetje Hebreeuws kan geen kwaad zo op de middag. Namelijk dat tellen en vertellen zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. Dus Gideon was onder de indruk, kon niet tellen hoeveel kamelen er waren, als sprinkhanen zoveel tenten stonden er, kamelen, al die tanks zeg maar, dat waren de tanks van die dagen, als zandkorrels aan de oever van de zee, dus ontelbaar veel, zo groot is het kwaad. Wat heeft een grote kerk in Gorkum te vertellen wanneer bijna alle banken leeg zijn, of minstens de helft? Kijk niet op het getal. Verkijk u niet op het getal. Wij kijken als mensen steeds naar het getal. Luister naar deze droom. Wat moet Gideon hier horen? Welk woord van God wordt hem hier uit vreemde mond verteld? Meer dan dat God direct in een droom zelf aan hem had kunnen vertellen. En dan komt dat wentelende brood. Dat brood, die matse, die door de kerkzaal heen rolt, als het ware, door het tentenkamp. En als een wentelend zwaard. Ja, het is hetzelfde woord als dat wentelende zwaard, weet u wel, waarmee de engel aan de Hof van Ede stond, om de toegang tot de boom des levens af te snijden. Dat wentelende brood heeft dus iets van de toekomst van God, van het leven wat God uiteindelijk wil geven. Want het gaat niet alleen maar om de eenmalige overwinning, het gaat om de belofte die daarmee gegeven is. En de vijand weet er al iets van. Zoals Rahab al wist dat de stad Jericho in handen van Israël zou zijn. Zoals de boze geesten weten beter nog dan de discipelen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Uit de mond van de vijand wordt hier de waarheid gehoord. Dat ene brood, en die keert het om. Die keert het om. De tent wordt letterlijk ondersteboven gekeerd. Wat wij dachten dat goed was, blijkt kwaad te zijn in de ogen van de Heere. Wat wij voor dwaasheid houden, zegt de apostel Paulus, is de wijsheid van God. Wat wij voor veracht houden, Jesaja 53, is de redding voor velen. Wat wij voor een verlies achten, denk aan de Emmausgangers, is de overwinning van het kruis. Het brood, dat is het zwaard van Gideon. Die uitleg van die droom, dat het zwaard is, dat het teken van leven de uiteindelijke overwinning zal zijn van die zee aan kwaad waar geen einde aan leek te komen. Hoort u de verkondiging van Jezus Christus? Hoort u hoe het kruis hier uiteindelijk de redding brengt? Hoort u, als het ware, het brood dat Jezus Christus is, hoe dat hier in deze droom verteld wordt? En dat Hij de redding is, dat Hij het levende brood is. Maar we hebben geen avondmaal gevierd en ik heb bij deze tekst nog nooit avondmaal gevierd. Maar het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen, want je breekt het brood zoals die droom verteld wordt. En je verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. En je bent met dat je dat brood deelt. En wat is een woord? Minder. Nee, het is hetzelfde. Het gebroken brood is zichtbare verkondiging. Dus wat ik u hier verkondig is hetzelfde als wanneer we avondmaal nu met elkaar zouden vieren. Dat Christus het levende brood is. Die ons leven misschien ondersteboven zet. Wanneer mensen heftig tot bekering zijn gekomen, zeggen ze ook, mijn leven werd op de kop gezet. Nou dat, hou dat vast. De angst is overwonnen. Het getal doet er niet toe. Het leven, dat is begonnen. De oorlog, daar hoeven we niet voor te vrezen. Wij mogen vertrouwen op het brood des levens, dat Jezus Christus is. Dood wordt zo tot leven. Vanmorgen mocht ik met die andere tekst, namelijk die van die vacht, mocht ik de doop bedienen. En daar zie je dus ook dat wij zijn met Christus gestorven, opdat wij met Hem mogen leven. Dus dood wordt leven. Oorlog wordt brood. En wanneer we dat beseffen, dan krijgen we een gevoeligheid. Dan krijgen we oog en oor voor Gods werk en voor zijn woord. En dan worden we gezegend, niet zozeer om zelf gezegend te worden, om te ontvangen, maar dan is het als het brood dat je deelt aan de mensen om je heen. En wanneer je zo de liefde van Christus deelt, wordt hij alleen maar meer. Dat is het brood des levens, die hier als een zwaard werkelijk de bevrijding geeft. Ook aan u, ook aan jou. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, u willen we danken dat gij telkens weer ook tot ons spreekt. Dat in een wereld waarin zoveel stemmen klinken, wij een moment stil mogen zijn voor u. En willen u dank zeggen dat gij in uw woord ook ons opricht. Geef u Heren dat we ons daarin ook oefenen in het bidden tot u. Telkens weer. En leer ons daarin ook trouw en volhardend te zijn. Geef dat we mogen ontdekken dat onze geest de oefening van het gebed net zozeer nodig heeft als dat ons lichaam training nodig heeft. Geef, o Heren, dat we ontdekken hoe ver gij zijt gekomen en hoe ver gij gaat om werkelijk toegang te vinden in ons leven. Geef dat wij zien op Jezus Christus, de weg die Hij gegaan is. Heren, wij willen u danken voor de liefde die in Jezus Christus is gekomen, ook over onze levens. Wij willen u danken voor uw belofte aan Israël gegeven. En juist ook in deze dagen willen wij met Israël bidden tot u in dankbaarheid. Om wie gij zijt. En wij vragen u, o Heere, maak ons dan tot instrumenten in uw hand. Geef, o Heere, dat we daadwerkelijk die dingen mogen zeggen en doen die gij van ons verlangt. Geef ons momenten van stilte waarbij we ons niet zozeer op onszelf kunnen beraden, maar op uw woorden, wat gij door ons wilt spreken en doen. Leid zo ons leven. Leid ons zo ook in deze week die vandaag begonnen is. We bidden u dat, ziende op Jezus Christus, die gekomen is om u te dienen. En de naaste. En ook ons. Geef, o Heere, dat we dat offer zien en in dankbaarheid ontvangen. En dat we zo het levende brood dat Jezus Christus is, mogen delen, niet alleen met elkaar, maar ook naar buiten toe. Geef dat we zo tot voedsel mogen zijn, tot eer van uw naam alleen. Wil zo met ons zijn, ook in de week die zojuist begon. Dat bidden we u, vertrouwend op uw goedheid en op uw kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang vindt u in de bundel 38, is gezang 97, waarvan we de verse 1 en 4 zingen. 97, de verse 1 en 4, of nee, 96, sorry. Ik zeg het verkeerd, geloof ik, ja. We hebben er contact over gehad. Ja, 96 moet dat zijn. Een vaste burcht is onze God, daar gaat het om. Neig uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.